Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. De Olympische Spelen in Parijs moeten de duurzaamste Spelen ooit worden. Hoe is de organisatie dat van plan? En kijken de Parijzenaren eigenlijk wel uit naar dit grote sportevenement? Dat bespreek ik vandaag met Frankrijk-correspondent Eline Huisman en architectuurjournalist Kirsten Hannema. Eline, jij bent correspondent voor ons. Jij woont in Parijs en daar gaan de Olympische Spelen eind juli beginnen. Is daar al iets van te merken in de stad?
Ja, zeker. Ik was vorig weekend aan het wandelen door de tuinen langs het Louvre. En daar zie je al helemaal de bloemenperken vers opnieuw aangelegd. Het gras is daar helemaal opgepoetst, zou je bijna zeggen. Op de Place de la Concorde, waar onder andere BMX en breakdance wedstrijden worden gehouden, zijn de fonteinen weer geplaatst en helemaal gerestaureerd. Publiekstribunes worden daar ook al in stelling gebracht. Dus je ziet de stad al langzaamaan veranderen en zich klaarstomen.
Parijs is zich dus helemaal aan het opmaken voor dit gigantische sportevenement. Waar gaat zich dat afspelen?
Dat is verdeeld over de stad. De openingsceremonie zal voor het eerst niet in een stadion plaatsvinden, maar op de Seine. Dus alle atleten worden in boten over de Seine aan het publiek langsgevaren, zeg maar. Een deel van de wedstrijden moet daar ook plaatsvinden, de triathlon. Dat is het plan. Een groot deel van de sporters zullen gehuisvest worden in Saint-Denis. Dat is een voorstad van Parijs, waar het Olympisch dorp nu wordt opgetrokken. En dan is er een aantal wedstrijden die ook verder in Frankrijk verdeeld wordt en daar gehouden zal worden. Het surfen is in Tahiti. Maar het gros van de groot in het oog springende activiteiten zijn in Parijs.
Echt in de stad, hè? En ik begreep dus dat het plan is om de Seine eigenlijk weer zwembaar te maken. Dat mensen moeten kunnen zwemmen en atleten ook in de Seine. Maar dat zal dan de eerste keer zijn in 100 jaar, geloof ik, toch? Want die Seine is op dit moment vervuild. Hoe gaan ze dat aanpakken?
Ja, sinds 1923 is het verboden om in de Seine te zwemmen, omdat de waterkwaliteit niet aan de standaarden voldoet om veilig te zijn. Dus er is al jaren een grootscheepse operatie bezig om de waterkwaliteit in de Seine te verbeteren. En een van de redenen dat dat water zo vervuild is, is dat een deel van de Parijse huishoudens op het moment dat er heel veel regenval is, de riolering loost in de Seine. Dus er komt heel veel afvalwater in, wat snel zorgt voor veel bacteriën enzovoort.
Ja, dat is levensgevaarlijk eigenlijk, toch?
ja, daar kun je heel ziek van worden. Daar moet je niet te lang in blijven. En een van de onderdelen van die schoonmaakoperatie was het aanleggen van een soort bassin, waarin op het moment dat er veel regenval is, dat rioolwater niet de Seine instroomt, maar dat bassin instroomt. Maar goed, er zijn nog steeds wel zorgen over. Met name NGO's rondom waterkwaliteit. Die waarschuwen de afgelopen weken van het is nog lang niet op peil. Het is schrikbarend slecht, de waterkwaliteit. De directeur van het uitvoerend Olympisch Comité heeft gespeculeerd dat eventueel het zwemgedeelte van de triathlon vervangen zou kunnen worden. Mocht de waterkwaliteit inderdaad niet goed zijn. Atleten zijn ook best wel kritisch van als het niet heel sterk verbetert tussen nu en de Spelen, dan moeten we dit helemaal niet willen doen. Dus dat is nog spannend of het gaat lukken. De minister van Sport hier is heel optimistisch. Die zegt, we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Maar dat is nog een spannend onderdeel van de Spelen.
En ik begreep ook dat mocht het lukken om die Seine schoon te houden, dat ze ook van plan zijn, of Parijs van plan is om dat zo te houden, hè, na de Spelen. Ik las zelfs dat ze kleine zwembadjes willen aanleggen en dat je dus gewoon in de Seine kunt duiken.
Ja, dat zou dan vanaf volgend jaar zomer moeten kunnen. Het idee is natuurlijk fantastisch. De zoon van de burgemeester, Anne Hidalgo, die heeft eerder een actie gedaan met dat hij stukken van de Seine afzwom om te tonen dat op delen van de Seine het water er zo wel schoner is. En ook om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Maar het zou fantastisch zijn als we straks zouden kunnen zwemmen in de Seine. Maar dat lijkt nog wel een scenario dat op dit moment ver weg is.
Ja. Het past wel bij het idee dat er is rondom deze Olympische Spelen. Namelijk om hier echt duurzame Spelen van te maken. Met dus lange effecten na die Spelen. En ook op klimaatgebied dus duurzaam. Hoe gaat Parijs dat doen?
Nou, het allerbelangrijkste wat ze doen, denk ik, is dat voor 95% van de locaties ze gebruik maken van bestaande bouw. Dus geen grote nieuwe infrastructuur bouwen op een enkele uitzondering na.
Want dat is natuurlijk wat de Spelen tot nu toe zo niet duurzaam maakte. Hè? Dat er gigantische nieuwe complexen werden opgetuigd, zoals in Rio.
Ja.
Die vervolgens dan 2 of 3 jaar later daar vervallen erbij staan. Maar dat gaan ze dus in Parijs heel anders doen.
Ja, het gros van de gebouwen dat gebruikt wordt, dat is bestaande bouw. Voor een aantal dingen zal gebruik gemaakt worden van demonteerbare locaties. Dus van materialen die je kunt hergebruiken. Het idee is ook dat alle plastic stoelen en de materialen waarvan tribunes worden gebouwd, dat hergebruikt wordt na de Spelen. Iets anders wat ze doen is zorgen dat alle sportlocaties met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Toeschouwers die een ticket hebben, die kunnen dan gratis met openbaar vervoer op de dag van de wedstrijd waar ze naartoe gaan. En daarnaast wordt in de maaltijden die aan toeschouwers worden geserveerd, minder vlees en meer plantaardig eten geserveerd.
Ja, aan tafel zit hier ook Kirsten Hannema. Jij bent architectuurjournalist en jij ging voor de Volkskrant naar het enige nieuwe sportcomplex dat gebouwd is voor deze Spelen. Het Aquatic Center, zeg ik dat goed? En dat ligt in de wijk Saint-Denis. Dat werd net al gezegd. Dat is waar een deel van deze Spelen gaat plaatsvinden. Hoe was het daar?
Ja, het is nu nog een bouwplaats. Dus daar wordt de laatste hand gelegd aan alle voorbereidingen, aan het interieur, het helemaal afbouwen en klaarmaken. Het is een project, een gebouw dat dus ook een verandering in die voorstad moet brengen. En het ziet er ook echt wel anders uit dan hoe die voorstad nu is. Het valt op. Je komt, ik kwam vanaf het treinstation met de metro. Je stapt uit. Het is echt een kantoorwijk. Bedrijfsgebouwen, vrij kale straten. Zoeken naar een koffietentje. Niet zo heel veel te beleven. Dan het enorme Stade de France. En een hele grote snelweg. En aan de andere kant ligt dan een nieuw gebouw met een hele andere vorm. Veel minder hard. Hout, een beetje glooiende gevel, een glooiend dak. En als je dan helemaal bent overgestapt naar de andere kant van die 4-baan snelweg, dan zie je dat daar ook een groot nieuw park wordt aangelegd. En vanuit die parkkant kom je dat gebouw straks binnen. Er staan nu nog bouwhekken omheen, dus je kan nu als bewoner nog niet zomaar daar door de ramen gaan gluren.
Mm-hmm.
Maar het is in elk geval dus een soort nieuwe toon in die wijk wel.
Ik las ook in jouw verslag dat het ook een heel open gebouw is. Hè? Dat je van buiten heel makkelijk naar binnen kunt kijken. En
ja, achter dat hout, dat zijn dus houten lamellen. Die zitten om dat glas heen. Is het voor een heel groot deel van boven tot onder helemaal glas. Dus als dat 's avonds oplicht, kan ik me voorstellen, dan zie je echt binnen wat er aan activiteit is. En omgekeerd, als je binnenkomt, dan kijk je eigenlijk vanuit de entreehal, is er een enorme glaspartij. En dan kijk je meteen al dat zwembad in en dwars door dat zwembad op dat Stade de France. Dus je hebt meteen een gevoel wel van, oh, ik sta midden in de stad. En dat is natuurlijk in het gemiddelde zwembad is vaak een dichte doos. En nou, dan kom je daaruit en dan ben je weer buiten.
Ja.
Maar hier heb je aan de ene kant de stad, aan de andere kant kijk je over dat nieuwe park uit. Dus er is wel echt geprobeerd om een soort verbinding te maken met die nieuwe wijk. En een soort open uitstraling te maken. Een soort uitnodiging van, nou, kom vooral binnen en laat zien wat hier allemaal gaat gebeuren.
Ja, precies. En over die verbinding gesproken, ik begreep dat bewoners ook betrokken zijn geweest bij de plannen. Hoe zat dat?
Klopt. Ik heb gesproken met de Nederlandse architecten en het Franse architectenbureau. Die hebben samen dit ontwerp gemaakt. Zij hebben de prijsvraag gewonnen daarvoor. En het was niet verplicht, maar zij bedachten van, nou, we gaan aan de slag. We gaan eerst eens kijken wat de bewoners vinden. Want als dit duurzaam moet zijn op de lange termijn en het gebruikt moet worden door de buurt, dan moet je daar toch wat van weten. Dus ze hebben met 50 mensen interviews gehouden en gevraagd van, waar hebben jullie behoefte aan? Nou, er was al wel bekend, onder andere, dat er heel veel kinderen niet kunnen zwemmen in de wijk. Dus er is sowieso behoefte aan een zwembad, aan ruimte voor sport en spel. Er is weinig groen in de wijk. Dus het idee om dat park ook groter te maken dan aanvankelijk gevraagd was, dat kwam ook van de architecten. Ja, zij wilden ook weten wat voor gebouw zou passen in deze wijk. En de wijk staat bekend als veel armoede, veel werkloosheid. Toch een vrij negatief beeld. En zij waren vooral, ze vertelden me dat ze verrast waren, dat ze toch heel veel enthousiasme proefden. Van ja, het is toch ook een heel levendig wijk. Veel verschillende culturen. Prachtige oude basiliek van Saint-Denis, waar ze heel trots op zijn. En zij gaven de architecten ook mee van, maak een gebouw waar we ook echt trots op kunnen zijn.
Ja.
Nou, en ik begreep van de architect dat iemand van met wie ze op een gegeven moment sprak, die bezig was met voorbereidingen van catering, en dat hij naartoe kwam en zei van, nou, dat is gelukt. Ja, we zijn trots. Het is echt mooi geworden dus.
Ja, en onderdeel dus van dat duurzaam is dus dat zo'n complex als dit Aquatic Center nadien dus gebruikt kan worden, hergebruikt of dat het in gebruik genomen kan worden door de buurt. Wat zijn daarvoor de plannen? Wat kunnen zij daar gaan doen?
Ja, nou direct na de Spelen is er eerst nog de Paralympische Spelen. Volgend jaar is er ook nog het EK Aquatic Sports. En daarna, als al die wedstrijden zijn geweest, dan is dat dus straks een zwembad voor Parijs. Voor gezinnen, voor kinderen, voor zwemlessen.
Ja.
Maar daarnaast is er een deel waar nu een tribune zit. De helft daarvan is eigenlijk een demontabele constructie. En die wordt er dan uitgehaald. Dus vrij eenvoudig te verwijderen. En dan dat gedeelte van het gebouw dat aan het park ligt, daar komen dan een klimhal, een fitness, indoor voetbalzalen, padelbanen, een recreatiebad. Dat is er nu al, maar dat heeft ook een buitenspeelgedeelte. En in het verlengstuk van dat park is dat dus een heel sportcomplex met ook veel speelruimte in het park voor de buurt met horecavoorzieningen.
En die kunnen daar ook gebruik van maken tegen redelijke tarieven, begreep ik ook. Hè?
Want... Ja, klopt. Ik heb inderdaad gevraagd van wat betaal je straks voor een ticket, maar dat is inderdaad wel iets dat vanuit de gemeente die zwemlessen aangeboden zal worden om de kinderen straks allemaal een zwemdiploma bereikbaar te maken.
Ja, dus dit kan potentieel een enorme impuls aan de wijk geven.
Ja,
aan de buurt.
Viel me ook wel op bijvoorbeeld dat je komt binnen een hele grote hal, maar zeg maar de plek waar je ticket koopt zit pas een heel stuk verder in het gebouw. Dus dat is straks gewoon echt een soort inloop met koffie of gewoon even zitten. Daar kan iedereen naar binnen.
Nou ziet het er echt prachtig uit, vind ik zelf. Ik zag de foto's bij jouw reportage, maar is het ook duurzaam? En wat is duurzaam bouwen eigenlijk?
Ja, het is inderdaad een woord dat natuurlijk heel breed is van wat is dan duurzaam? Ik denk dat het eerste dus erom gaat van je kan het gebouw straks lang gebruiken. En om het lang te kunnen gebruiken moet het zich in elk geval eenvoudig laten aanpassen. Nou, dat begint ermee dat het na de Spelen dus omgebouwd kan worden. Maar het zwembad zelf is bijvoorbeeld ook heel makkelijk aan te passen doordat er een soort muur in het midden zit, waardoor je verschillende soorten wedstrijden kunt organiseren, waardoor je recreatiefunctie, je kan er zelfs een vloer overheen leggen, dan kunnen ze nog concerten geven. Nou, dat gedeelte waar nu dat sport komt, je kan je voorstellen in de toekomst, stel ze willen het anders inrichten, dan is dat gedeelte ook weer anders in te richten. Dus het gaat eigenlijk vooral dan om hoe maak je het ruimtelijk aanpasbaar. Iets anders is natuurlijk energie en materiaal zo zuinig mogelijk mee omgaan. Ze hebben daarvoor een vrij compact gebouw gemaakt. Dus het dak is alleen hoog ter plaatse van de duikplanken. Dan loopt het iets omlaag. Bij de zwembadbodem hebben ze hetzelfde gedaan. Bij het duiken moet het diep zijn. Maar op andere plekken is dat niet per se nodig. Dus ze hebben met behulp van computermodellen geprobeerd te kijken van precies daar waar het nodig is volume maken. Waar het niet nodig is weglaten. En qua materiaal veel met hout bouwen. Alleen ter plekke waar de bassins worden gemaakt is hout natuurlijk niet praktisch qua waterdichtheid. Dus dat gedeelte is met beton gemaakt, maar dan wel weer CO2-arm beton. Dus een nieuw type waarbij stoffen worden toegevoegd die wat minder CO2-uitstoot geven dan traditioneel beton. De stoeltjes van de tribunes die zijn gemaakt met gerecycled plastic. Hebben ze ook nog scholen uit de buurt bij ingeschakeld om mee te verzamelen van plastic afval. Dus ze hebben op veel vlakken geprobeerd daar iets aan bij te dragen en het ook een soort voorbeeldstellend project te maken.
Eline, jij was vorig jaar juli in die voorstad Saint-Denis, waar dus het grootste gedeelte van de investeringen in de Spelen terecht gaat komen en is gekomen. Hoe kijken de bewoners die jij sprak naar de Spelen?
Nou, destijds, precies een jaar voordat de Spelen zouden beginnen, kreeg ik nog heel veel glazige blikken bij het spreken over de Spelen. Mensen zeiden wel van, oh ja, tuurlijk hebben we van gehoord. Maar enthousiasme, wat je misschien verwacht, van oh, iedereen kijkt naar een gigantisch evenement wat hier gaat plaatsvinden, enorm uit. Dat miste ik eigenlijk. Er werd wat schouderophalend gereageerd van ja, dat komt hier inderdaad straks. Maar de tickets voor de Spelen zijn best wel heel duur. Dus voor het grootste deel van de mensen die ik sprak, die zeiden ja, we gaan misschien wat op de televisie volgen. Maar wat dat betreft is dus de beleving niet zo heel erg anders dan waar als het elders plaatsvindt. En tegelijkertijd zijn er ook best wel wat bewoners die zich hebben verzameld in een bewonerscomité's die kritisch zijn op alle beloftes rond de Spelen, die zich verzetten tegen bepaalde investeringen of veranderingen in de wijk. Zo is er een club die zich verzet heeft tegen het aanleggen van een nieuwe afrit van de snelweg. Die moet zorgen dat sporters en toeschouwers straks veel makkelijker bij de locaties kunnen komen vanuit de ringweg. Maar die speciale afrit is precies aangelegd langs een school, waardoor de luchtkwaliteit daar echt aanzienlijk verslechtert. Terwijl er al langere tijd waarschuwingen zijn dat de luchtkwaliteit in die omgeving sowieso al heel slecht is. En er zijn vanuit die bewoners ook wel gewoon veel zorgen over. Nou, het idee is dat de wijk een soort upgrade krijgt. Het Olympisch dorp wordt straks beschikbaar als huisvesting voor mensen in de wijk. Er worden nieuwe metrolijnen aangelegd. Maar de zorgen vanuit bewoners zijn ook wel van, gaat dat voor ons toegankelijk worden? Of is dat het gentrificeren van de wijk, waardoor vermogende Parijzenaren hier naartoe komen, want hier is nog meer ruimte, maar oorspronkelijke bewoners uit de wijk gedrukt worden, omdat de prijzen worden opgedreven. Dus er was een beetje een combinatie van die zorgen die je daar toch ook wel hoorde in de wijk.
Ja, en wat denk jij, zijn die zorgen terecht? Die zorgen over gentrificatie?
Ik denk voor een deel wel, want het klopt dat de nieuwe voorzieningen waar de sporten straks in terechtkomen en daarna als huisvesting worden verhuurd. Ja, dat zijn appartementen die relatief hoog in de vraagprijs liggen. Dus dat geeft inderdaad niet per se nieuwe huisvestingskansen voor mensen die op een wat lager budget leven. En het is een van de armste departementen van Frankrijk, dus dat heeft gewoon te maken met een lager budget. Zoiets als rond de luchtverontreiniging rond zo'n school, dat heeft natuurlijk hele directe impact op kinderen in zo'n wijk. Ik kan nog niet zo goed inschatten hoe dat gaat zijn, maar wat een zorg was rondom het zwembad bijvoorbeeld, is, de gemeente moet het betaalbaar gaan maken voor bezoekers. Alleen een man die ik hierover sprak, een Franse architect die gespecialiseerd is in sport en in een van de Parijse voorsteden werkt, die waarschuwde van ja, het Olympisch Bad, dat wordt een enorme financiële strop voor de gemeente om dat te onderhouden. Je kunt wel de belofte doen, de gemeente gaat het toegankelijk maken in prijs voor bewoners. Maar het is wel een gigantische claim op het budget van zo'n gemeente. En de vraag is waar dat dan vervolgens impact op heeft. En of dat de voorzieningen elders niet bedreigt. Dus die zorgen zijn er. En ik denk dat die zorgen voor een deel ook wel terecht zullen zijn.
Kirsten, als je dit zo hoort, hoe luister jij hiernaar?
Ja, dat is altijd lastig met dit soort publieke voorzieningen. Dat zie je in Nederland ook als er een groot cultuurcomplex in Groningen komt. Dan heb je ook aan de ene kant, ja, fantastisch dat gebeurt. En aan de andere kant hoor je dan soms na een paar jaar van, oh ja, de exploitatie loopt niet zoals gewenst. Ja, sommige mensen zijn wel heel blij dat het er is. En tegelijk is net de vraag van, hoe los je dat financieel op?
Mm-hmm.
Ik denk dat bij architectuur en bouwen ook een misschien een algemene vraag is inderdaad van, moet je het willen? Moet je het geld wel aan een gebouw uitgeven? Had het niet beter aan andere dingen uitgegeven kunnen worden? Vind ik moeilijk om ook een absoluut oordeel over te vellen.
Ja, dat hangt misschien ook af van het beleid dat hierna gevoerd gaat worden misschien.
Ja, ik denk wel. En het hangt ook allemaal inderdaad heel erg met elkaar samen. Dus ja, juist omdat ze met elkaar samenhangt, vind ik moeilijk om te zeggen van ja, beter wel of beter niet. Dat maakt het dan wat simplistisch, terwijl het ook weer niet zo simplistisch is.
De bedoelingen waren in ieder geval om met deze spelen iets duurzaams neer te zetten.
Ja.
En denken jullie dat dat is geslaagd?
Ja, ik denk, je kan natuurlijk afvragen, daar hadden we het in het begin, of dat noemde jij ook, is het duurzaam überhaupt om Olympische Spelen te houden? Ja, dat is misschien dan toch ook wel een grote vraag. En ook een vraag waar architecten zich ook wel eens over buigen. Moet dat niet helemaal anders? Ik denk dat die vraag na Parijs nog wel op het bordje mag blijven liggen.
Ja.
Moet het niet nog veel meer anders dan dit?
Jij sprak daarover met een architectenbureau in Amsterdam, dat in 2011 onderzoek deed naar de mogelijke Nederlandse kandidatuur voor de Spelen. En zij zien een hele andere soort duurzaamheid voor zich, hè, geloof ik.
Ja, zij denken echt nog wel een tandje radicaler. Dat was ook een soort denkoefening van, zou je dat niet... Corona was nog niet eens geweest, maar zij hadden het bijvoorbeeld over virtual games. Dus wedstrijden die wel gespeeld worden, maar niet mensen die de hele wereld overgevlogen worden.
Dat is natuurlijk ook een onderdeel ervan.
Ja, en je hebt tegenwoordig ook concerten van ABBA die virtueel goed aanslaan bij het publiek. Dus zou dat niet anders kunnen? En ze hadden ook nog radicaler een global games, waarbij ze het idee hadden van, spreid die spelen over landen over de hele wereld. Dan kunnen veel meer landen zich profileren en ook ervan profiteren. Judo in Japan, voetbal in Zuid-Amerika. Dus ze hadden daar ook een scenario voor. Ja, ik denk dat virtuele, aan de ene kant in corona zag je dat iedereen toch fysiek wilde samenkomen. Maar als je het echt duurzaam wil doen, kan ik me best voorstellen dat er misschien uiteindelijk wel daarover nagedacht wordt en dat een stad minder belast wordt. Ja, en zo'n groot gebouw met al die zitplaatsen dus niet nodig zou zijn.
Ja, Eline, we hadden het al over het Stade de France. Dat staat in dat Saint-Denis en dat is in 1998 speciaal voor het WK voetbal gebouwd. Maar dat wordt nu amper gebruikt door de bewoners. Als je naar dat stadion kijkt, hè, doet Parijs het dan met deze Olympische Spelen beter?
Ja, dat stadion wordt vooral weinig gebruikt door lokale bewoners. Het wordt nog wel veel gebruikt voor voetbalwedstrijden en concerten. Ik denk dat wat al een grote verandering is, is dat zoveel van de infrastructuur die al bestaat gebruikt wordt. Dus in die zin riskeer je minder dan bij zo'n Stade de France dat speciaal voor het WK werd gebouwd, dat iets speciaal wordt opgetrokken en vervolgens eigenlijk geen bestemming in de wijk krijgt.
En de Parijzenaren, hebben die daar al een beetje zin in?
Nou, dat is een goede vraag. Ik kom vooral heel veel Parijzenaren tegen die er tegenop zien of die de stad ontvluchten. Ik begreep dat in de regio rond Parijs 52% van de mensen zegt dat ze vertrekplannen maken voor de Spelen. De metro is nu al heel erg druk in Parijs. De stad wordt al moeilijk bereikbaar per auto. Dus men vreest al voor het moment dat de Spelen komen en dat allemaal nog een aantal keer over de kop gaat. Wat ook weer een nieuwe discussie heeft opgeroepen is dat er bij een heel aantal plaatsen in Parijs veiligheidsperimeters komen waar je QR-codes moet scannen met je persoonsgegevens als je daar naartoe wil, om de veiligheid te garanderen. Enerzijds is dat een soort geruststellend iets, want er zijn zorgen over de veiligheid en het wordt natuurlijk een mega-evenement.
In een stad waar natuurlijk terroristische aanslagen zijn geweest.
Ja.
Voelen mensen zich veilig genoeg?
De terreurdreiging in Parijs is nu opnieuw weer naar het hoogste niveau aangepast, in heel Frankrijk moet ik zeggen. Dat was recent naar aanleiding van de aanslag in Moskou. Dus die dreiging van terreur en dat vraagstuk, ja, dat is een onderwerp wat gewoon heel erg aanwezig is in Parijs. Aan de andere kant vind ik dat je in de stad juist ook altijd heel erg merkt dat mensen er niet door op de rem zijn gaan leven. Ik hoor niet van veel mensen om me heen dat ze om de veiligheid de stad willen ontvluchten. Het is meer de drukte en chaos die ze vrezen van de Spelen dan per se die veiligheid. Al zullen er zeker mensen zijn die zich daar ook niet prettig bij voelen.
Nou, jij blijft midden in die drukte.
Ja.
Waar kijk jij het meest naar uit als het gaat om deze Spelen?
Sporttechnisch lijkt het me fantastisch om breaking, dat is de sport die voor het eerst meedoet met deze Spelen als Olympische sport, om dat te zien op Place de la Concorde. Een super klassieke plek in de stad, waar dan zo'n urban sport voor het eerst een Olympisch podium krijgt. Dat vind ik een heel mooi contrast tussen die twee. Dat lijkt me heel tof om te zien. En verder ben ik heel benieuwd hoe de stad dit gaat bolwerken. Het is een gigantisch evenement en Parijs maakt zich al jaren zorgen, of tenminste Franse media zijn al jaren allerlei scenario's aan het opwerpen van wat er mis kan gaan. Nou kijk ik natuurlijk niet uit naar wat er mis kan gaan, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe de stad straks met het megaspectakel omgaat. Het zal toch een heel ingrijpend iets zijn voor de stad, op wat voor manier dan ook. En daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat zijn.
Nou, we gaan het met z'n allen meemaken. Dankjewel, Eline, en dankjewel voor je komst naar de studio, Kirsten.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.